Wij lezen Markus 10, de versen 13 tot en met 31. En zij brachten kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus dat ziende nam het zeer kwalijk. En zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u. Zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen, eert uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondomziende zeide tot zijn discipelen, hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hem, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, ziet, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, daar is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters, of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud, nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij de geschiedenis van de rijke jongeling, zoals u die vindt in Markus 10, de versen 17 tot en met 22. Ik lees u daarvan alleen nog het 21ste vers. Markus 10, vers 21. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en komt herwaarts, neemt het kruis op en volg mij. Wij letten op een hoopvolle ontmoeting, een liefdevolle ontdekking en een droevige scheiding. Een hoopvolle ontmoeting, een liefdevolle ontdekking en een droevige scheiding. Het gaat vanmiddag, gemeente, over een man met gevoel. Een man met gevoel. Deze man die walst niet overal overheen. Hij heeft gezien, we hebben het samen gelezen, hoe de Heere Jezus de kinderen ontving. Horen jullie dat, kinderen? dat jullie welkom zijn bij de Heere Jezus. En deze man is daar getuige van geweest, hoe Christus hen de handen heeft opgelegd en gezegend heeft. Dus als een kind tot Jezus komt, zegent de Heere Jezus je. Dan ben je rijk. Dan ben je het gelukkigste kind van de hele wereld. Deze man heeft iets in de Heere Jezus gezien, wat dwars tegen het getuigenis inging. Want de overste van het volk, waartoe hij ook behoorde volgens Lucas, die zeiden van de Heere Jezus dat hij een vraat en een wijnzuiper was. Dus iemand die alleen maar uit is op eigen genot en op eigen belang. Maar toen op deze man, deze rijke jongeling gezien dat dat niet waar was. Hij zag de tere liefde van de gesmade Christus. Dat is al heel wat. Als je dat mag zien, de tere liefde van de gesmade Christus. Want over het algemeen heb ik geen belangstelling voor de Heere Jezus, toch? Jesaja profeteerde reeds, wij hebben hem niet geacht. En de oversten van het volk hebben die rabbi uit Nazareth gesmaad. En er alles aan gedaan om zijn naam zwart te maken. Maar dat we deze rijke jongeling gezien hoe Jezus met kinderen omging. En daarin proefde hij tere liefde. Tere liefde. Zou deze man daardoor vrijmoedigheid hebben gekregen om naar de Heere Jezus te gaan? Dat zou zomaar kunnen. Want in heel het land werd toch ook weer goed gesproken van deze Jezus. Wie ook tot hem kwam, niemand werd door hem weggestuurd, leeg weggestuurd. Als ze kwamen om hulp, dan gaf hij ook die hulp. Zou deze man daarom moed gekregen hebben om met zijn vraag naar de Heere Jezus te gaan? Het staat er niet. Maar waarom zou u vanmiddag geen moed hebben als je ziet dat hij kinderen ontvangt? Waarom zou u dan geen moed hebben als u deze tere liefde ziet van deze gesmade Christus om tot hem te gaan met al uw vragen en met al uw noden? Het gaat vanmiddag over een ernstige man. Dat vind ik tenminste van wel. Want deze man die gaat naar de Heere Jezus met een niet onbelangrijke vraag. Toch? Hij vroeg toch aan de Heere Jezus over het eeuwige leven. Wat zal ik doen, vers 17, opdat ik het eeuwige leven beërven? Ben jij daar ook wel eens mee bezig, joh? Eeuwig leven. Hoe krijg ik dat nou? Hoe raak ik nou met God verzoend? Als ik nou straks sterf, waar land ik dan aan? Is dat ook wel eens je vraag? Je mag die vraag bij Christus brengen. Heere, ik weet niet hoe het moet als ik ga sterven. Ik heb zoveel vragen. Dus deze man is niet alleen een gevoelige man, maar hij is ook een ernstige man. Deze man die denkt bij zichzelf, met mijn vragen kan ik terecht bij deze rabbi. Ik zal niet uitgelachen worden, ik zal niet weggewuifd worden, maar ik weet, ik zie dat hoe hij met die kinderen omgaat, dat ik welkom ben aan hen, moet ik mijn zielsvraag voorleggen. Wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? Nou, ik kan u vertellen dat je als dominee blij bent. Als je op huisbezoek komt en die mensen hebben die vraag, hoe moet ik zalig worden, dominee? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is toch een vraag van levensbelang. Deze man stelt hem. Deze rijke jongeling stelt hem. Deze vraag wordt wel vaker gesteld in de Bijbel, hè? De Pinksterlingen bijvoorbeeld en de stokbewaarder, die hebben ook min of meer geroepen, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dat is een levensbelangrijke vraag. Als God nou zomaar vanmiddag een pijl zou afschieten, hè, dan krijg je ook die vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik weet wel, er zit wel verschil tussen de Pinksterlingen en deze rijke jongeling. Die Pinksterlingen stelden de vraag vanuit hun onmacht. Ze zagen ineens door de ontdekking van de Heilige Geest, van onze kant kan het niet. Dat is ook een zegen. Als God je vanmiddag zo'n dreun geeft van de hemel, dat je in één keer ziet, van mijn kant kan het niet. En de rijke jongeling stelde die vraag vanuit de tegenovergestelde gedachte. Wat zou ik nu nog meer kunnen doen? Bovenal hetgeen ik al doe. Om zalig te worden. Om het eeuwige leven te beërven. Natuurlijk zeggen wij gelijk, foei rijke jongeling, alleen maar uit genade kun je zalig worden. Maar toch, ik wenste dat u dan misschien eerst in werkheiligheid, maar toch die vraag eens zou stellen. Wat moet ik doen? Mag ik hem omgekeerd eens stellen? Wat doe je nou eigenlijk voor je zaligheid? Nou, dominee, ik bid nog wel eens en misschien lees ik nog wel eens een stukje. Nou, hoeveel? Mag ik eens vragen? Hoe vaak gaat de Bijbel nou open op een dag? Hoe lang ben je nu in het verborgene? Mag ik dat eens vragen? Kijk, ik geloof dat deze rijke jongeling dan toch nog gunstig afsteekt bij mij en u. Want echt, hij is ernstig. Hij is een ernstige man. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik vind deze man ook heel edel. Dat vind ik ook. We hebben vanmiddag een edele man in ons tekstgedeelte. Want deze man is niet te hoogmoedig om onderwijs te ontvangen. Hij wil best aan de voeten van die gesmade Jezus. Als deze Jezus hem zou kunnen helpen en antwoorden zou kunnen geven op zijn vragen, dan schaamt hij zich daar niet voor. Met alle risico van dien. Hij zou uitgeworpen kunnen worden. Hij zou vogelvrij verklaard kunnen worden. Hij zou door zijn volksgenoten veracht kunnen worden. Maar dat vindt hij niet erg. Want op de een of andere manier brandt die vraag op zijn hart. Uiteindelijk heeft hij maar één ziel om te verliezen. Ik vind hem edel. Hij schaamt zich niet. Een van mijn kinderen zei gisteravond, ja, ik vind het toch wel moeilijk om voor de godsdienst uit te komen op school. Ik ook. Maar deze man dus niet. Hij is niet stoer. Blijkbaar heeft hij geen schild om zich heen gebouwd. Een muur waar je niet doorheen kunt breken. Maar deze man geeft een open indruk. Wat moet ik doen? Vraagt hij. Ik vind dit ook een hele hoffelijke man. Heel hoffelijk. Want ik lees notabene dat hij op zijn knieën valt. Dat is nogal wat. Daarmee geeft hij toch een zekere erkenning aan de Heere Jezus. De andere oversten van het volk hebben hem gesmaad. Ze hebben het vroeger al gezegd, kan uit Nazareth iets goeds komen? De Messias komt toch niet uit Nazareth, die moet toch uit Bethlehem komen? Dus deze Jezus uit Nazareth, ja, die kan niet van God gezonden zijn. Maar de rijke jongeling heeft zoveel achting voor de Heere Jezus, dat hij op zijn knieën valt. Weliswaar niet om te aanbidden, slechts uit hoffelijkheid, maar toch. Als wij nu nog eens diezelfde hoffelijkheid hadden, omdat we iets voelden van de hoogheid van de Heere Jezus in de kerk. Of zoals we met de Bijbel omgaan. Ik vind dat nogal wat. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wij hebben vanmiddag te maken met een onbekeerde man. Dat vind ik heel aangrijpend. Als je zo eens naar deze man kijkt, hè, dan heeft hij zulke aangename eigenschappen. Dan denk ik, die zou ik best willen hebben. Deze man heeft zulke aangename eigenschappen. Je zou bijna denken, dat is een man met genade. Toch? Hij durft tegen de stroom in. Hij heeft vrijmoedigheid. Hij heeft een bepaalde hoogachting. Hij heeft een zeker inzicht. Je zou zeggen, dat is een man met genade. Misschien nog wel een kleine genade. Beginsel van genade. Maar toch genade. Weet je. Je komt mensen tegen die hebben zulke hoffelijke eigenschappen. Dat je soms liever met die omgaat dan met een kind van God. En een kind van God heeft soms van die harkerige eigenschappen. Ik kan soms zo gierig, botweg reageren. Dan denk je, is dat nou een kind van God? Terwijl het vanmiddag lijkt alsof deze rijke jongeling de vruchten van de geest heeft. Weet je wat nou verschil is? Een kind van God heeft Jezus nodig. En daar zal hij ook in roemen. En je komt mensen tegen met de meest aangename eigenschappen, maar die het nooit over de Heere Jezus hebben. Dat is nou het verschil. Daar moet je op letten. Je moet niet zozeer letten of dat iemand lief is of zachtmoedig is. Maar misschien zijn er wel mensen met een ontzettend bokkig karakter. Die toch kunnen roemen in het kruis van Christus. Let daar goed op. Soms lijkt het alsof iemand de vruchten van de geest heeft. Soms kan iemand zo aangenaam zijn in de omgang. Dat je denkt, dat moet wel een man zijn met genade. Maar hij is het niet. Thomas Boston noemt de rijke jongeling het lam van de duivel. Hoor je het? Het lam van de duivel. Kinderen, jullie weten wel wat een lammetje is, hè? Zo'n klein schaapje wat dattelt om zijn moeder. En daar kun je eigenlijk niet boos op worden. Als je zo'n lammetje in de ogen kijkt, van die eerlijke ogen. Nee, daar geniet je van. Thomas Boston, dat was toch niet de eerste de beste. Noemt de rijke jongeling het lam van de duivel. Hij vraagt, wat moet ik doen om zalig te worden? Hij is zo bezig met godsdienstige zaken. Hij wil wel. Oh, wat zou je blij zijn als je op catechisatie jongeren had. Die wil willen, dan kun je er wat aan kwijt. Als je in de buurt mensen tegenkomt die wel willen, dan zou je ze makkelijk kunnen onderwijzen. Deze rijke jongeling, hij wil wel. Dat is het, hè. Hij wil wel. Het enige wat deze man mist, dat is schuld. En daarom kan hij de Heere Jezus missen. O, straks zal de Heere Jezus het ook zeggen, hè. Hij is niet ver van het koninkrijk der hemelen. Hij is heel dichtbij. Bijna behouden. Bijna binnen. Dat is wat, hè. Bijna binnen. Maar tegelijkertijd is dat de ontzaglijke werkelijkheid. Buiten, al ben ik heel ver van het koninkrijk, dan ben ik buiten. Al ben ik heel dicht bij het koninkrijk, dan ben ik ook buiten. Een onbekeerde man, want hij hoefde en hij wilde geen genade. Hij kwam niet tot de Heere Jezus om redding te vragen, om hulp te vragen. Hij vroeg niet: meester, help me, red me. Wie deed dat wel, kinderen? Wie zakte de weg in de golven en die riep: Heere, help me? Dat was Petrus. Zie je, dat vraagt deze rijke jongeling niet. Het is niet dat korte gebed uit de nood van zijn ziel: Heere, help me. Hij zegt: meester, wat moet ik nou nog meer doen om zalig te worden? Dat zou je ook wel willen. Dat zou je ook wel willen. We hebben allemaal zoal ons lijstje wat we allemaal al doen voor de Heere. En dat is gemiddeld genomen toch meer dan andere mensen in Scherpenissen. En als nou vanmiddag nog iets meer van ons gevraagd wordt, we zouden het er graag voor over hebben. Want je kunt je ziel maar één keer verliezen, toch? Laten we wel wezen vanmiddag. We zijn ernstig genoeg met elkaar. Je kunt je ziel maar één keer verliezen. Een man. Hoffelijk. Gevoelig. Ernstig. En toch zonder genade. Dat is aangrijpend. Niet ver van het koninkrijk, maar ook niet binnen. Een man die achting had bij de mensen, maar door de Heer Jezus straks losgelaten wordt. Dat is wat. Want ik lees dat hij een jongeling is en dat hij al overste is. Dus blijkbaar straalde die man zoveel uit in de Joodse samenleving dat ze achting voor hem hadden. Maar Christus laat hem straks gaan. Dat kan. Dat mensen wel van je spreken en dat God je verfoeit. Zie hem daar liggen aan de voeten van Jezus. Hij zegt: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Een man met een open geweten en een verlangen om gelukkig te worden. Een man met niet meer dan algemene indrukken. Waar blijkt dat uit? Hoe weet ik dat? Dat dit een man was zonder genade. En dat hij alleen maar algemene overtuigingen had. Wat zijn dat trouwens, algemene overtuigingen? Die kun je hele leven wel hebben. Hele leven van binnen denkt: ja, zo kan ik toch ook niet sterven. Het zit niet goed. Dat noemen wij algemene overtuigingen. Maar het komt nooit aan de voeten van het kruis. Het komt nooit zoals met die pinkstelingen die dan zijn woord gaarne aannamen. Het komt nooit tot een gelovige omhelzing van de Heer Jezus. Het komt nooit tot een hartelijke inwilliging van zijn uitnodiging. Het komt nooit tot een geloofsvereniging. Dat is zaligmakende overtuiging. Dus denk erom vanmiddag. Overtuigingen op zich genomen zijn waardeloos. Al ben ik nog zo onrustig van binnen. Dat is de zaligheid niet. Deze man had slechts algemene overtuigingen. In de eerste plaats blijkt dat wel uit het antwoord dat de Heere Jezus hem geeft. Hij zegt: wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Hij erkent de Heere Jezus niet als God uit God. Dat is best wel een beetje moeilijk, hè? Laat ik het nou eens gewoon zeggen. Heb u God wel eens nodig gehad voor uw zaligheid? Dat is eigenlijk de vraag. Heb u God wel eens nodig gehad? Omdat niemand anders dan God die zware schuld van u kon wegnemen. Omdat niemand anders dan God u de zaligheid kan geven. Omdat niemand anders dan God uw zonde kan vergeven, u gelukkig kan maken, dat u met alle mensen en met uzelf aan een eind gekomen bent. Dat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk. En in de tweede plaats blijkt dat ook wel uit zijn eigen gedrag. Want hij zegt, ik heb al de geboden onderhouden. Maar heeft ze zo onderhouden dat hij de armen niet hielp. Want hij kon niet van zijn geld af. Hè. Dat geld, dat beminde hij zo. Dat had hij zo lief. Dat wilde hij niet aan de armen geven. Dus hij zei wel, meester, al deze dingen heb ik van mijn jeugd af onderhouden. En hij meende het. Maar de Heer Jezus liet hem zien, nee jongen. Jij hebt helemaal geen hart voor je naaste. Helemaal geen hart voor je naaste. Dat betekent dus dat deze rijke jongeling eigenlijk de geestelijkheid van de wet niet kende. Dat betekent dat elk gebod ook een verbod inhoudt. En elk verbod een gebod. Als ik de wet geestelijk leer kennen, denk u nog maar aan Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam, werd de zonde levend, doch ik ben gestorven. Dan zie ik dat Gods gebod zo wijd is, dat ik er geen één van heb gehouden, van mijn jeugd af aan. Dat ik met een bedorven natuur op de aarde gekomen ben, en dat ik mijn schuld alleen maar dagelijks groter maak. Ziet u, deze jonge man kende de wet alleen maar naar de letter, en daarom deed hij het aardig. Maar als ik het gebod geestelijk ga leren kennen, dan doe ik niks meer goed. Dan ben ik slechts een zondaar. Dan sterf ik aan al mijn eigen kunnen. Goede meester, wat moet ik doen? Een hoopvolle ontmoeting. Onze tweede gedachte, een liefdevolle ontdekking. De Heer Jezus kent onze harten. Schrik je daarvan vanmiddag? Want dat is nogal wat. Ik zou toch niet graag willen dat u wist wat er soms in mijn hart omgaat. En eigenlijk weet u het wel, hetzelfde wat er in uw hart omgaat. Dus eigenlijk weet u het wel. Maar toch willen we dat liever maar niet hardop tegen elkaar zeggen. Dat vuil, die goddeloosheid, die jaloezie, die geldgierigheid, noem maar op. Schrik u er nou vanmiddag van dat Christus uw hart kent? Hij kijkt er vanmiddag dwars doorheen. Dwars doorheen. Wat we voor elkaar zo mooi kunnen verbergen en de schijn op kunnen houden, dat kan u met Christus niet. Hij kijkt dwars door ons hart heen. Hij kent ons door en door. En hij doorziet ook onze motieven. Hij wist ook waarom deze jongeling kwam. En als deze jongeling kwam en zo ernstig die vragende Heere Jezus stelt, wat moet ik doen om zalig te worden? En als hij zo serieus en welmenend zegt, al deze geboden heb ik onderhouden, dan kijkt de Heere Jezus naar hem en dan bemint hij hem. Ziet u, de Heere Jezus houdt van hem. De Heere Jezus houdt van hem. Dat is wat, hè. Christus heeft medelijden met hem. Dat betekent in de eerste plaats dat de Heilige Geest hier de zaligmaker tekent als een waarachtig mens. De Heer Jezus was echt mens. Wij moeten niet te snel zeggen zijn goddelijke natuur heeft hem wel geholpen en ondersteund. Nee, de Heer Jezus was waarachtig mens. Hij had medelijden met zijn naasten. Hoort u dat? De rijke jongeling had het niet. Want hij wilde het geld voor zich behouden. Hij wilde dat niet aan de armen geven. Hij wilde niet dat honderden mensen geholpen konden worden met zijn vermogen. Al was het misschien voor sommigen een druppel op een gloeiende plaat. Nee, laat die maar omkomen in hun ellende. Maar laat mij mijn geld. En dan Jezus. Hij beminde hem. Hij had medelijden met hem. Hij was waarachtig mens. O, wat komen wij Jezus vaak tegen in de schriften. Dat hij weent. Dat hij bedroefd is over het harde hart van de schare die voor hem is. Wat weende hij over Jeruzalem. En hij riep uit, och, of u ook bekende, erkende, wat vandaag tot uw vrede dient. Hij stond midden op het tempelplein en hij brulde als een klein kind. Wie dorst heeft, die komen tot mij en hij drinken. Want hij zag die duizenden mensen verloren gaan. Gelooft u vanmiddag dat er een wenende Jezus voor u staat, die niet op uw ondergang uit is, maar op uw behoud? Heb u hem ooit wel eens gezien? Eén die medelijden had met de scharen, die zich over hen ontfermde. Zo ziet de Heere Jezus naar die rijke jongeling. Hij doorziet hem tot op het bot van zijn bestaan. En misschien wel juist daarom weent Jezus. Heb u dan nooit zijn tranen gevoeld onder de prediking van het woord? Heb u dan nooit gezien dat er maar één is die werkelijk met uw ziel bewogen is? Een wenende Jezus. Kijk, er staat in Psalm 145 dat de Heere aan alle schepselen wel doet. Dat is ook een les. God haat zijn eigen schepsel niet. Als er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dan betekent dat niet dat alle mensen zalig worden. Nee, God heeft als het gaat om de eeuwigheid alleen zijn eigen volk lief. Met een eeuwige liefde om hen zalig te maken. Die liefde is echt alleen bestemd voor de uitverkorenen. Maar als God heel de wereld lief heeft, dan is dat zijn algemene liefde. Dat wil zeggen, God haat zijn eigen werk niet. Hij haat zijn eigen schepsel niet. Hij wil zijn eigen schepsel ook niet verderven. En zo is dat ook met Christus. Hij heeft deze jongeling lief, voor zover hij zijn eigen schepsel is. Hoort u het? De Heere Jezus bemint hem. Dat wil zeggen, hij heeft medelijden met hem. Want hij ziet het, zijn ziel is niet gered. De Heere Jezus haat zijn eigen schepsel evenmin. Hij houdt van de schepping, want door zijn woord is de hemel en de aarde voortgebracht. En dan is er nog iets. Al die voorbeeldige dingen van die rijke jongeling, die bemint de Heere Jezus ook. Dat is op zich dus niet verkeerd, wat die jongen heeft gedaan. Wij vegen die fariseeën soms wel heel makkelijk van de vloer. Dan gaan we weg met die vrome mannen. En misschien doen wij dat soms wel om onze eigen zonde goed te praten en ons losbandige leven daarmee te camoufleren. Maar de Heere Jezus beminde hem in het goede wat hij deed. Alsof hij zeggen wil vanmiddag, wat is het nog een wonder, hè, dat in deze ontaarde schepping daar nog algemeen goed onder de mensen gevonden wordt. Dat we elkaar niet regelrecht vermoorden en wakker worden in de eeuwige rampzaligheid. Dat God zijn algemene genade nog geeft. Dat is toch een wonder. Dat er nog natuurlijke liefde is enigermate. En dat mensen nog normaal met elkaar kunnen omgaan. Jezus bemint het vanmiddag. Maar de Heere Jezus heeft het geestelijke leven van deze jongen niet lief. Absoluut niet. Eén ding ontbreekt u. Kinderen, wat heeft deze rijke jongeling nu niet? Ik zal het nou vanmiddag heel eenvoudig proberen te zeggen. Die jongeling wilde niet naar de markt. Moet je goed onthouden. Deze jongeling wilde niet naar de markt. In de Bijbel vind je twee markten. Twee markten. Soms staat de Heere Jezus achter de marktkraam. En dan zegt hij, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Dan is hij die hemelse koopman die vanmiddag handelt om je ziel zalig te maken. En de koper die naar de markt gaat, die hoeft helemaal niets te betalen. Ja, dat zal toch prachtig zijn als deze week hier op Scherpenisse of in Sint Maartensdijk er een markt gehouden werd waar al de producten gratis aangeboden werden. Iedereen mag nemen zoveel hij wil, zoveel hij lust, zoveel hij nodig heeft. De markt van vrije genade. Er is nog een markt. En daar gaat het vanmiddag over in onze tekst. Weet je wie er dan achter het kraampje staat? Ik. Of u. En weet je wie dan de koper is? De Heere Jezus. Kijk, de Heere Jezus zegt tegen deze rijke jongeling: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het de armen en volg mij. Dus wat moet deze rijke jongeling nou doen? Hij moet markt houden. En alles wat hij heeft, verkopen. En dan krijgt hij een schat van de Heere Jezus. Alles wat hij heeft, verkopen. Waarom wil je dat vanmiddag niet? Waarom wil je vanmiddag geen marktkoopman zijn? En waarom mag de Heere Jezus vanmiddag niet kopen bij je? Waarom niet? Kinderen, dat is ook niet zo moeilijk, hè? Als je naar de markt gaat, dan zie je de groenteman, die heeft zijn groente uitgestald en zijn fruit uitgestald. En de bakker heeft brood en koek daar liggen, natuurlijk. Daar trekken ze geen gordijn voor, want dan zie je niet wat er gekocht kan worden. Die bakker schaamt zich niet voor zijn goederen. De marktkoopman schaamt zich niet voor zijn goederen. Hij prijst ze aan. Hij zegt: vanmiddag. En nou zegt de Heere Jezus: ga heen. Verkoop al wat u hebt. Wat hebt u? Ja. Deze rijke jongeling was geldgierig. Dat is dus helemaal niet zo'n mooie eigenschap. En een ander is wellustig. En een derde heeft zich verhard en bijt als een hond in de stok. Maar moet ik dat vanmiddag nu zomaar open en bloot aan neerleggen? Etaleren? Op die markt? En dan is er maar één koper. Want niemand wil dat vuile, goddeloze hart van mij hebben. Dan één. Er is één koper. Maar dat is ook genoeg. Hij biedt het goud van de hemel voor dat vuile hart van mij. Hij zegt: dat wil ik wel kopen met de prijs van mijn bloed. Ik wil uw zonden, ik wil uw vuile hart, ik wil uw geldgierigheid, ik wil uw opstandige hart, ik wil uw harde hart, ik wil uw verdorven hart, ik wil uw wellustige hart, ik wil uw hart wel, dat u zelf niet kunt breken. Dat is het. De Heere Jezus zegt: wees vanmiddag nu eens koopman. Ga maar eens achter de kraam staan. En hij zegt eigenlijk: leg nu eens het liefste op uw marktkraam. Te koop het liefste wat u hebt. Ja, maar ik ga mijn verkering niet uitmaken voor Jezus. Ik ga mijn geld niet geven voor Jezus. Ik wil mijn dvd's niet kwijt voor Jezus. Dat is de rijke jongeling. Diezelfde ernstige, hoffelijke man, die toch bepaalde inzichten had, maar hij wilde niet alles kwijt aan de Heere Jezus. Dat is het, hè. Je wil niet alles kwijt. Het mag vanmiddag niet geëtaleerd worden. Want ik wil ook graag als een rechtzinnige dominee door het leven. En u wil ook graag als een nette vrouw door het leven. Geen slorie van een vrouw, bij toch mal. Laat niemand het wagen dat van mij te zeggen. En dat hoeft ook niemand te doen. Want we hebben genoeg aan onszelf. Maar etaleer nu straks eens het liefste wat u hebt. En zeg het: Jezus, zou u dat nou willen kopen? Ga heen, verkoop al wat u hebt en volg mij. Moet je eens goed luisteren deze week naar de gesprekken. De een die zegt mijn vrouw, mijn huis, mijn kind deed. Hoe vaak wij niet mijn zeggen. En wat hoort er nou eigenlijk van ons? Ben je dat nu allemaal nog niet kwijtgeraakt aan deze koopman? Dus vanmiddag is er een koper in de kerk. En hij gaat de rijen van de banken door. Of als wij thuis meeluisteren, hij gaat ons langs, één voor één. En hij zegt, toe maar mijn jongen, toe mijn meisje, ik wil het wel kopen. Dat is toch een wonder. Want ik begrijp wel al te goed hoor dat je die dvd niet kwijt wil. Want als ik het goed begrijp, ja, dan mag je niks als Jezus koning wordt in je leven. Ik begrijp maar al te goed dat ik in eigen kracht niet met de zonde kan breken. Wat een wonder dan. Als ik dat kraampje er neerzet en mijn zonde eten leer, dan komt er een koper vanmiddag. Hij is er al en hij zegt maar, ik wil ze wel hebben. Ik weet er wel raad mee. Als u geen raad weet met uw zonde, als u geen raad weet met de macht van de zonde, als u geen raad weet met uw schuld, bij mij is raad, bij mij alleen. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en volg mij. Maar dan moet je eens luisteren. Waar is die markt? Waar moet ik nou die markt houden vanmiddag? Waar moet ik nou naartoe? Heel eenvoudig, hier, in je geweten. In je geweten. Geloven is een zaak, hier, in je geweten. Dan krijg je niet een visioen of zo, waarin je in een visioen dan alles aan de Heere geeft en jij krijgt dan een heel bijzonder gevoel terug. In je geweten. Als je nou eens eerlijk vanmiddag je knieën buigt, hè, en dan kom je nog niet aan een honderdste toe, maar dan maakt de Heer helemaal niks uit. Maar als je nou eerlijk je knieën buigt, dan zeg je, Heer, ik hou toch zo van die ene zonde. Moet je nou echt inleven? Dat kan ik niet. Zeg het nou eens. Zeg nou vanmiddag eens, Heer, die ene zonde, ik kan hem niet kwijt, hè. Want dan heb ik niks meer voor mijn gevoel. O, ik zeg u, dan krijgt u een schat in de hemel. Dan komt er zoveel zaligheid in je ziel, dat je nooit meer die zonde zou willen. Dan kom je er later nog wel achter, dat je nog veel te veel zonde overhoudt, overgehouden hebt. Hoewel God ze allemaal vergeven heeft. Die ene zonde. Heren, als ik nou heel eerlijk moet zijn, dan wil ik hem niet kwijt. Dan wil ik er niet vanaf. In je geweten. Maar God ziet dwars door je heen. Je kunt elkaar voor de gek houden, jezelf, meneer de pastoor in het biechthokje, maar God niet. God niet. Dus die markt is in je geweten, in je ziel, in je hart. Daar mag je die kraan neerzetten en daar mag je je zonde etaleren en zeggen, kijk nou eens, Heer, kijk nou eens wat ik gedaan heb. Dat ik nou weer gestruikeld ben. Dat ik nou weer tegen u gezondigd heb. Kijk nou eens, Heer. En dan komt er een koper. Wat een wonder. Heb je dat wonder wel eens beleefd? Als je onder de bediening van het woord je zonde etaleerde. Dat je als het ware riep tot de Heer. Kijk nou eens, Heer, in mijn hart. Wat een zonde, wat een ongerechtigheden. Dat er dan een koper is. Dat je eigenlijk voelt dat iedereen je met de nek aankijkt. En het is te begrijpen ook wat als ze wisten wat er in mijn hart leefde. Maar dat er nou vanmiddag een koper is. Deze hemelse koopman. Die zegt maar, ik wil het. En ik zal je rijk belonen. Een schat in de hemel. Ik zal je geven het goud van de hemel. Ik zal het kopen met mijn bloed. Ik zal het geven de gerechtigheid van de hemel. Het leven van de hemel. Ik zal je alles geven. Het eeuwige leven. Geef mij vanmiddag uw hart. Dat noemden wij vanmorgen komen, hè? Weet je het nog vanmorgen? Komen. Geef mij uw hart. En dan geen opgepoetste poppenkast. Want daar houdt de Heere Jezus niet van. Eerlijk in je geweten. Wat is dat nou eerlijk? Nou, eerlijk is dat je je niet anders voordoet dan je bent. Dat is eerlijk. Ga heen. Verkoop al wat gij hebt en volg mij. Volg mij. Wat betekent dat Jezus volgen? Dan krijg je een kruis op je schouders. Het is wel waar. Toen hij al mijn zonden overnam. Wat een liefelijke vrede, hè? Toch? Maar daarna zei hij, kom jongen, dan gaan we nog een poosje verder. Hier heb je nog iets van me. Een ruw houten kruis. Dat is onze derde gedachte. Een droevige scheiding. Maar hij treurig geworden zijnde, staat er, over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Jezus kende wel dat tere plekje in het hart van de rijke jongeling en maakte hem dat ook bekend. Misschien is de rijke jongeling in onze tekst vanmiddag wel de beste hoorder van Jezus' preek. Hij begreep waar Jezus over preekte. Wij krijgen nog wel eens de klacht dat mensen zeggen, dominee, u preekt zo moeilijk, kan het allemaal niet begrijpen. Het gaat over de hoofden heen. Maar deze rijke jongeling heeft de preek van Jezus goed begrepen. En hij treurig geworden zijnde. Lucas gebruikt een woordje dat betekent, hij werd bedroefd rondom. Helemaal, van rondom bedroefd. Zie het voor je. Daar zag hij zijn huis, daar had hij die dikke BMW, en daar zag hij zijn goud, en daar zijn schitterende klerenkast met merkkleding. Hij dacht, ja, moet ik dat nou allemaal kwijt? Zo, hè? Zo. Weet je wat er van Job staat? Job zegt, mijn oog druipt naar God. Dat is het verschil, hè? Dat is nou het verschil. Twee mensen huilen. Job die kijkt naar God, oh God, wat heb ik u aangedaan? En deze rijke jongeling die kijkt zo rondom zich heen, staat er in het Grieks. Moet ik dat nou allemaal kwijt? Nou, dit dan misschien, maar alles. Kinderen, dat hebben jullie ook wel eens. En dan zegt je moeder, joh, geef toch, je hebt zoveel speelgoed, geef toch eens iets aan je broertje. En dan zit je te kijken, denk ja, nou, wat moet ik nou geven? Je voelt al, het gaat niet van harte. Wat moet ik nou geven? En dan denk je, nou, vooruit dan, maar dat ene ding. Hij was bedroefd rondom zich. Zo keek hij om zich heen. En toen dacht hij, ja, dit kan niet. Dit kan niet. En dit kan ook niet, gemeente. Dit kan ik ook niet. Dit kunt u ook niet. Ik kan die zonde niet loslaten. Zeg dat nou vanmiddag eens tegen Christus. Zeg dat nu eens. En je nou zegt van, ja, maar heren, ik weet gewoon niet wat ik u geven moet. Want ik kan het niet loslaten. Het heeft me in mijn macht eigenlijk. Hij weet er wel raad mee. Hij wel. Hij werd treurig. Treurig. Sommige mensen worden boos. Op huisbezoek. Of onder de preek. Als je boos wordt, is dat altijd een veeg teken. Want er staat in de psalmen, de rechtvaardige sla mij. En het zal mijn weldadigheid zijn. Natuurlijk kan je het dan wel even steken. Maar dan zeg je toch eigenlijk dank je wel. Soms heb ik het even nodig, er een stukje zelfreflectie, dat me een spiegel wordt voorgehouden. Dus boos worden is een veeg teken, maar deze droefheid van de rijke jongeling is net zo veeg. Zie je hem nog komen? Goede meester, zegt hij. Maar aan het eind van de preek is de meester niet meer zo goed. Nee, dan is zijn goed eigenlijk het beste. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord. Welk woord? Eén ding ontbreekt u. Heb je nou vanmiddag gezien hoe ver een huichelaar kan komen? Hoe dichtbij hij kan komen bij het koninkrijk der hemelen? En dan gaan mijn gedachten razendsnel van wie wordt er met die huichelaar bedoeld? Het is natuurlijk bedoeld om de hand in eigen boezem te steken. Hoe ver ben ik eigenlijk? Ik denk aan een Herodes. Die hoorde graag de rechtzinnige preek van Johannes. En Johannes de Doper die loog er niet om. Die man durfde alles te zeggen vanaf de preekstoel. En niet alleen vanaf de preekstoel, ook op huisbezoek. Hij zei, Herodes, je leeft in overspel. Klaar, dat mag niet. Dat is goddeloos. Dat is zonde. Dat moet je ook durven. En op de een of andere manier had Herodes ontzag voor die godsgezant, voor Johannes. Ik denk aan een Esau. Waar kon die man wenen, huilen, snikken als een klein kind? Die Esau, die behaarde man, die voor niemand terugdeinsde. Dan lag hij als een kind. Heb u dan maar één zegen, vader, zegen ook mij. Ik denk aan een Orpa. Nee, dat afscheid daar op de grens. Van Moab en Israël, dat ging bij haar niet van harte. Ze hield van haar schoonmoeder, net als Rut, haar schoonzuster. En toch, hoewel het niet van harte ging, toch terug. En dat is zo gevaarlijk, gemeente. Misschien zijn er vanmiddag wel die niet van harte, maar toch teruggaan in een oude leven. Dat wil zeggen, die vanmiddag wel enigermate geraakt zijn, bewogen zijn, maar die toch de draad weer oppakken van het leven van alle dag. Denk aan Orpa, een baken in zee. Ze hief haar stem op, ze weende, ze kuste haar schoonmoeder. Ze zei, dag, wat vind ik het erg dat ik u nooit meer terugzie. Maar om nu als weduwe altijd door het leven te gaan, mijn familie, mijn goden op te zeggen, dat is te veel gevraagd, Naomi, dat kunt u toch wel begrijpen, Naomi. Sommigen zetten maar één stap op de weg naar de hemel, maar gingen niet voort om die weg te bewandelen. Eén ding ontbreekt u. Ik weet niet, is er vanmiddag een hart dat schreeuwt tot God en zegt, oh God, dat is bij mij. Die nieuwe natuur, die nieuwe natuur, dat ontbreekt me. Kan ik die krijgen vanmiddag? Ja, helemaal voor niks. Helemaal voor niks. Als wij onze zonde belijden en daar neerleggen voor de Heere in ons geweten, dan wil Hij wel het vermogen geven om alles los te laten. Weet je waarom? Weet je waarom? Omdat dan de liefde van Christus in je hart is. Hè? Dat zei de Heere Jezus toch, hè? Als je nou alles hebt verkocht, dan krijg je een schat in de hemel. Een schat in de hemel, een overvloedige liefde van God in je hart, een heerlijke en een zekere toekomst, om altijd bij de Heere te mogen zijn. O, toen deze rijke jongeling hoorde van het kruis, toen haakte hij af, dat doen al de huichelaars. Ze kunnen heel ver mee, maar zodra het kruis komt, de loutering, de beproeving, de oven van de verdrukking, dan zeggen ze, ja, maar zo hoeft het niet, dan gaat het water bij de wijn. Of ze zeggen, ja, als zo moet, dan stop ik ermee. Hoeveel mensen zijn niet teruggekeerd? Weet je het nog uit de Christenreis, gezeggelijk? Hij vroeg aan Christen, wat ga je doen? Hij zegt, ik ga weg uit stad Verderf en ik ga naar de hemelstad met de gouden straten. Ik ga mee, zeg gezeggelijk. En toen vielen ze samen in pool mistrouwen, hè? Helemaal onder de modder, helemaal nat, helemaal vies, helemaal verkleumd. En toen zei gezeggelijk tegen Christen, jij mag je stad wel hebben. Ik ga terug. Ik ga terug. Kijk, rijke jongeling, hier heb je nog een kruis, jongen. Ja, maar dat wil ik niet, heren. Ik wil de kruis niet hebben. Deze man had de schat in de hemel wel lief, maar hij haatte het kruis. En dat kruis dat onttrekt nu juist het sap aan mijn eigen godsdienst. Dat kruis dat treft mij precies de pilaar die mij stut. Iemand kan Christus wel vaarwel zeggen met een droevig gelaat, omdat de zonde bitter is, maar het gemis ervan vindt hij nog bitterder. Zie het? Zie het hoe Orpa ging? Zie je hoe het deze rijke jongeling vergaat? Hij is wel bedroefd hoor. Hij heeft echt de tranen in zijn ogen staan. Want hij had een zeker hart voor de Heere Jezus. En toch, de gedachte dat hij alle genot kwijtraakt op deze aarde, die geeft hem de doorslag om toch weer te kiezen voor de wereld. En Jezus vaarwel te zeggen. Probeer nou eens even met mij te denken. Probeer nou eens te denken wat daar gebeurt. Die rijke jongeling die staat op met een paar droevige ogen. Kijkt hij de Heere Jezus aan en zegt, ja, dit kan niet. Dit kan echt niet. En dan zie ik hem gaan. Dan zie ik hem gaan. Ik wil u nog twee dingen vragen. In de eerste plaats, ziet u hem gaan? Ziet u hem gaan? O, ik wilde wel, zegt Thomas Boston, dat u nog één keer zou terugblikken op uw plechtige afscheid van Christus. Doe dat nu eens. Doe dat nu eens. Ga thuis er eens zitten. En kijk eens naar al die diensten die aan uw hart gelegd zijn. Maar u nam afscheid van Christus. Kijk nog eens terug naar dat moment dat het misschien stormde in uw ziel. Maar u verkoos de wereld boven de rijkdommen in Christus. Het tweede wat ik u nog wil zeggen is dit. De Heere Jezus, laat hem gaan. Hoort u dat? Want dat vind ik misschien wel het meest aangrijpende in deze geschiedenis. De Heere Jezus loopt hem niet na. Hij zegt, rijke jongeling, alsjeblieft, laat wat met minder doen. Hij zegt niet, kom toch terug. O, zou u niet vrezen vanmiddag dat Jezus u liet gaan, omdat u uw zonde bemint. Want hoe vaak pendelde u al tussen dat vriendelijke aanbod van Christus en de macht van de zonde. Hoe vaak heb u niet gependeld tussen die liefdevolle ogen van mijn meester en het goud van de wereld dat u zo trok. U wilde uw zonde niet etaleren, maar bedekken, hoe vaak al. En tot op de dag van vandaag staat er nog een wenende Jezus voor u. Maar als een ambassadeur van Christus wegen, zeg ik u vanmiddag ook, de Heer Jezus liet hem gaan. Dat hoeft niet alleen bij uw sterven te zijn. Misschien laat hij u ook vanmiddag gaan. En dan zegt hij, ik heb u op de fluit gespeeld, maar gij hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen, maar gij hebt niet geweend. Ik laat u gaan. Zo liet hij Orpa gaan. Zo liet hij Judas gaan. Zo liet hij... O God, laat mij vanmiddag niet gaan. Amen.